Rut, hoofdstuk 4. We zingen het ook wel eens met andere woorden. Meer dan rijkdom, meer dan macht. Dat is een lied uit Opwekking. Hier hebben we het gezongen. Mij is geen waarde hoger op aarde dan gij alleen, mijn schoonste Heer. Mag ik eens heel persoonlijk aan jullie vragen, aan u vragen. Hoeveel waard is de Heer Jezus voor u? Is hij werkelijk waardevol voor u? Is hij van echt veel waarde? Ik weet niet hoe u het gezongen heeft. We zongen het een beetje laf. Vond ik het een beetje eruit komen. Maar ik hoop dat we het met ons volle hart gezongen hebben. Heer Jezus, u bent de schoonste. U bent de belangrijkste. Ik hou zo van u, Heer Jezus. Heb je dat wel eens tegen de Heer Jezus gezegd? Echt zo, Heer Jezus, ik hou zo van u. U bent voor mij belangrijker dan mijn grote, mooie computer. U bent belangrijker voor die grote breedbeeldtelevisie die over een paar jaar op de schroot ligt. U bent belangrijker voor mij dan mijn hele mooie nieuwe BMW of Mercedes die ik rijd, die over 20 jaar als een klein pakje tot groot geperst wordt. U bent voor mij belangrijker dan zelfs de kinderen die u mij toevertrouwd heeft. Hoeveel waarde heeft er Jezus voor ons? En vertaalt zich dat ook in de tijd die we eraan besteden? Het poetsen van je auto. Het kijken naar die breedbeeldtelevisie. Het zitten achter die computer. En hoeveel tijd besteed je nou werkelijk aan de Heer Jezus? Is hij nou echt waardevol voor ons? Is hij de losser van ons, de verlosser? Is het zo dat als er geen verlosser was, dat we net zoals Johannes in Openbaring, wat daar staat, en hij weende zeer. Dat betekent, hij kwam eigenlijk niet meer bij van het verdriet wat hij kende, als er geen losser voor hem was. Mensen, wat een verdriet. Wat een vreselijk iets als er geen Heer Jezus is. Hou je echt van hem? Is hij werkelijk zo waardevol voor ons, zoals we net gezongen hebben? Ik weet het, er staat in de Bijbel dat met name vlak voor de wederkomst van Christus de liefde bij velen zal verkillen. Of er staat zelfs dat er meer liefde voor het genot is dan voor God. Nou, dat zijn de kenmerken van deze tijd. En jammer genoeg soms ook de kenmerken van vele kinderen van God. Maar dat willen we hier niet. Dat willen we toch niet als gemeente. Beetje verkillen in ons liefde voor hem. We willen toch branden in liefde voor hem. En daar gaat dat hoofdstuk over, wat we net gelezen hebben, over het boekje Rut. Er was er maar één. Er was er maar één die hen werkelijk kon verlossen. Als je kijkt naar het leven van Rut, dan zie je in de eerste plaats dat Rut koos radicaal voor de God van Israël. Een echte, werkelijke keuze. Niet een beetje dit en een beetje dat, maar echt kiezen voor de Heer Jezus. Dat betekent dat die keuze doorgaat in ook de besteding van je tijd. In ook de besteding van je financiën, in de besteding van je talenten. In wat doe je met je leven? Dat is kiezen voor de Heer Jezus. Een radicale keuze. Dat was Rut. En dan zien we dat Rut niet verdronk in haar eigen verdriet, maar uitging om op het veld te werken. Weet u het nog wat ik toen gezegd heb? Bukken, knielen en rapen. Hè? Zoeken en rapen. Och, wat is er veel werk te doen voor de Heer. De Heer Jezus zegt, de oogst is rijp, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Mensen, wat mogen we blij zijn als er mensen zijn in de gemeente van ons die geroepen worden om de zending in te gaan. Maar wat mogen we blij zijn als er mensen zijn in de gemeente die geroepen worden ook hier in Enschede de Heere te dienen. Want er is zoveel te zoeken en te vinden en te oogsten. De oogst is er. En wat zou het jammer zijn als de oogst gaat verpieteren op het land. De oogst moet binnengehaald worden. Mensen, wat is dat belangrijk? En dan zien we dat Rut niet alleen kiest, niet alleen werkt, maar dan ook gehoorzaam is en dingen doet die ze zelf niet eens helemaal goed kan begrijpen. Daal af naar de dorsvloer en vraag maar of zeg maar tegen Boas, u bent mijn losser. Ze begreep er eigenlijk helemaal niets van, maar ze deed het wel. In het geloof, in een dapper geloof, daalt ze af naar de dorsvloer. En ik weet zeker, als je afgedaald bent naar de dorsvloer, als je de Heer wil dienen op het oogstveld, en als je een duidelijke keuze maakt in je leven, dat zal beloond worden. Dat brengt beloning teweeg. En dat is eigenlijk zo mooi. De beloning van het afdalen naar de dorsvloer, daar hebben we vanmorgen mee te maken. God beloont geloof. God beloont werk. God beloont een duidelijke keuze. En hier zien we dat Rut vanaf de dorsvloer terugkomt bij haar schoonmoeder. En het laatste vers wat we de vorige keer gezien hebben, dat is dat deze schoonmoeder heel eenvoudig zegt, blijf stil afwachten, mijn dochter. Want deze man zal niet rusten voordat hij deze zaak tot een einde gebracht heeft. Blijf stil afwachten, mijn dochter. Dat betekent niet dat Rut daar maar passief zat. Nee, mensen, de morgen komt. De komende morgen. En toen ik bij zuster Keeksra was in verband met haar verjaardag. U weet dat ze in Bruggerbos al een aantal jaren verpleegd wordt. Toen vroeg ze zo aan mij, best wel heel helder, denkt u echt dat er Jezus gauw terugkomt? Ik zeg, ik denk het echt. Ze zegt, weet u het zeker? Ja. Ze zegt, wanneer? Ik zeg, ja, heel spoedig komt er Jezus terug. Daar mogen we in geloven. De Heer Jezus die komt spoedig terug. Mensen, de morgen breekt heel binnenkort aan. En totdat die morgen aanbreekt, mogen wij in stilte afwachten. In stil vertrouwen. Niet lui, niet passief, maar in afwachting, verwachten. Niet alleen maar wachten, maar verwachten dat Hij het doet wat Hij beloofd heeft. Kijk, Rut die kon verder niets meer doen. Wat ze gedaan had, dat had ze gedaan en meer kon ze niet doen en minder mocht ze ook niet doen. Ze is naar de dorsvloer afgedaald. Ze heeft gezegd, Boas, u bent onze losser. En daar houdt het ook mee op. En dan is het werk van de Heer Jezus. Dan is het werk van de losser. Wij hebben helemaal niets kunnen doen aan onze verlossing. Dan zitten we daar te wachten, stil afwachten. Net zoals dat God tegen Mozes zei toen ze voor de Rode Zee stonden en ze geen kant meer op konden, dat God tegen Mozes zei, Mozes, ik zal voor je strijden. En jij mag stil zijn. Jij mag afwachten. Wat daar op Golgotha gebeurd is, wat er op de dorsvloer gebeurd is, dat hebben u en ik niet kunnen doen. Maar dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. En Hij heeft geroepen aan het kruis. Het is volbracht. Het feit dat wij gelost zijn, het feit dat wij verlost zijn, dat is niet werk van onszelf geweest. Maar dat is alleen maar werk geweest van onze grote losser, onze grote Boas, de Heer Jezus. En dat zie je terug in Openbaring 5, wat we met elkaar ook gelezen hebben. Daar is de boekrol in de handen van God. En daar wordt gevraagd, wie kan deze wereld loskopen? Aan wie komt deze wereld toe? Wie komt deze schepping toe? En dan staat er niemand in de hemel. Niemand op aarde en niemand onder aarde. Er was niemand, er was geen andere losser. En dan komt de Heer Jezus. De Heer Jezus die vermogend was, wat een losser moest zijn, die moest de prijs betalen. En de Heer Jezus die bloedverwant was. En dat is het grote geheim van kerstfeest. Dat betekent dat God onze bloedverwant werd. Hij werd mens. Om ons onze losser te kunnen worden. Om ons los te kopen vanuit de slavernij. Vanuit de eeuwige dood. Mensen, wat is het belangrijk om, zoals Rut, naar de toekomst te mogen kijken, naar de dag die komt. Ik heb zo eens gelezen over Job. Als je kijkt naar het lijden van Job, dan staat er, en ik zal het u voorlezen, u hoeft het niet op te slaan, maar over het lijden van Job zegt Jacobus, Gij hebt van de volharding van Job gehoord. En gij hebt uit het einde dat de Heere dit volgen gezien, dat de Heere rijk is aan erbarming, barmhartigheid en ontferming. We hebben daar vorige week zondag over nagedacht, over Job. Job die helemaal niets meer had. Job die midden in zijn lijden stond en vanuit zijn lijden kon roepen, maar ik weet, mijn losser leeft. Job die kon over het lijden heen kijken naar het einde, naar de toekomst. Mozes, over Mozes lezen we dat hij hield de blik gericht op de vergelding, op de voleinding. Mensen, wat zo ontzettend belangrijk is, dat wij als christen niet alleen nu leven, nu op dit moment, met onze beslissingen die we nemen, met onze tijdsindeling, maar dat we over dat alles heen kijken naar het einde. En wat een beloning voor het. Omdat zij bereid was om juist zich te richten op het einde. En dat is wijsheid. Wijsheid richt zich ook op het einde, op de voleinding. Boas had gezegd, de Heere vergelde uw daad en uw loon zal u onverkort ten deel vallen. Dat was een belofte die Boas haar gedaan had. Naomi had gezegd, deze man zal niet rusten, hij zal het werk ten einde brengen. Mensen. En daarin mocht Rut rusten. Daarin mocht Rut stil worden. Boas had het gezegd, Naomi had het gezegd, blijf maar stil, rusten, afwachten, mijn dochter. Weet u, de Bijbel komt ons met zo onnoemelijk veel beloften tegemoet, waarin we mogen rusten. Stil afwachten, mijn dochter. Wat is die losser eigenlijk? Wat is dat lossingsrecht eigenlijk? Misschien wel goed om daar drie dingen over te zeggen. Waar moest Rut van gelost worden? Nou, het lossingsrecht was in de eerste plaats dat Joden, Israëlieten, die verarmden, hun schulden niet meer konden betalen, uiteindelijk zichzelf moesten gaan verkopen als slaaf. En er waren inderdaad Joodse, Hebreeuwse slaven die slaaf geworden was omdat ze geen geld meer hadden. Ze hadden schuldenaren schulden gemaakt. En het einde was dat ze slaaf werden. Nou was het de bedoeling dat de naaste bloedverwant dat niet toeliet. En dat de naaste bloedverwant de prijs betaalde om die Jood, die Hebreeër, weer terug te kopen, los te kopen uit de slavernij. En dat had God heel duidelijk gezegd, jullie moeten niet die slaven toelaten in jullie midden, want God heeft jullie ook allemaal als slaven verlost uit Egypte. Dus het was als het ware een loskopen uit de slavernij, dat was het lossen. Een tweede, dat was dat iemand zijn bezittingen moest verkopen, zijn erfdeel, wat hij geërfd heeft van Jozua. Want het bezit, het land van God, werd verdeeld onder het Hebreeuwse volk. En als ze hun erfenis kwijtgeraakt waren, hun bezit kwijtgeraakt waren, dan mochten de naaste bestaande dat weer terugkopen, zodat het in het bezit kwam van de rechtmatige eigenaar. Waarom, zei God? Het land is van mij. Het land is van mij en ik wil niet dat dat in handen van anderen komt. Dus het was het loskopen uit de slavernij. Het was het loskopen van de bezittingen om weer terug te geven aan degene aan wie ze oorspronkelijk toebehoorden. En het derde wat met lossen te maken had, dat was dat er iemand stierf. En dat de geslachtslijn op zou houden en de naam zou verdwijnen. En dan zou de weduwe die achterbleef, zou een zwagerhuwelijk aangaan. En dan zou die zwager, de naaste bloedverwant, een erfgenaam verwekken bij de weduwe die overbleef. Dat was de derde vorm van lossen. Is er nog een andere vorm van lossen? Dat heeft te maken met bloedschuld, een bloedwraak. Iemand die het recht moest hanteren. Maar dat was dus eigenlijk het lossen waar we hiermee te maken krijgen. En dat mocht een broer doen, dat is de eerste lijn. Daarna een oom. En als er geen oom was, dan mocht het ook een neef doen. Een broer, een oom en een neef. En als het hier gaat over Boas die zegt, maar er is nog iemand die nader staat dan jij, dan zal het hier waarschijnlijk niet een broer geweest zijn, want er waren maar twee jongens, Machlon en Giljon. Maar dan zal het waarschijnlijk een oom geweest zijn. Misschien wel een broer van Elimelech, die het eerste recht had om los te kopen. Nou, wat zien we hier? Laten we eens gaan kijken hoe dat hier gaat in dit gedeelte. Boas, die komt van de dorsvloer. Van de dorsvloer zien we dat Boas zich neerzet in de poort. En weet u dat woordje neerzetten? Dat komt hier 4, 5 keer voor in de eerste 2 versen. Moeten we maar eens kijken. Boas zet zich neer. Die naaste bloedverwant zet zich neer. De 10 mannen uit de Israël als getuigen zetten zich neer. En dat komt wel 5 keer voor. Ze zetten zich neer. Het gaat helemaal volgens het recht. Weet je wat er in de Bijbel staat? Dat toen de Heer Jezus vanaf de dorsvloer kwam, toen de Heer Jezus vanaf Golgotha kwam, toen de Heer Jezus daar gestreden had op Golgotha, dan lezen we dat de Heer Jezus zich neergezet heeft aan de rechterhand van de Vader. Afwachtende totdat alles aan zijn voeten, onder zijn voeten, onderworpen wordt. Hij heeft zich neergezet. En in deze losser, daar vinden we eigenlijk een prachtig mooi beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus, de grote losser, heeft zich neergezet. En dan zien we daar iets heel wonderlijks. Dan zegt Boas tegen die man die hij daar zomaar ziet lopen, hey, kom eens hier en zet je eens neer in de poort. Daar stonden de tronen, de stoelen des gerechts. De poort was niet zomaar een poort om door naar binnen te gaan. Maar in de poort werd recht gesproken. In de poort werd gehandeld. In de poort werden afspraken gemaakt. De poort, dat was als het ware het gemeentehuis van vandaag. En daar in de poort zetten zij zich neer. Ook die andere losser. Die andere losser. En Boas zegt, moet je eens horen, Naomi, die moet haar land verkopen, want er is verder helemaal niemand meer. En we willen niet dat het terecht komt in andere handen. Jij bent het naaste familielid en jij hebt de opdracht om dat land te kopen. Nou, en die naaste bloedverwant die zegt, nou, dat doe ik. Ik koop dat land. Ik koop dat land, maar, dan zegt Boas, als jij dat land koopt, dan wordt Rut ook jouw vrouw. En dat betekent dat jij een nageslag moet verwekken bij Rut, zodat de familie in stand gehouden wordt. En dat betekent dat het kind wat uit Rut geboren wordt, alles weer terugkrijgt wat jij nu koopt. Begrijpt u dat? En toen zei deze naaste bloedverwant, ja, als het op die manier moet, dan richt ik mijn eigen erfdeel te gronden. Nee, dan doe ik het niet. Wie is die naaste bloedverwant eigenlijk? Die naaste bloedverwant die eigenlijk alleen maar voor zichzelf wil kopen, maar niet kan geven. Die bloedverwant die wel eist en in zijn recht gaat staan, maar niets te geven heeft. Ik denk dat we in deze naaste bloedverwant heel veel lijnen kunnen trekken naar die ander die ons eigenlijk had moeten verlossen. Die God ons gegeven had. De wet. De wet die wel eist, maar ons niet kan verlossen. De wet, de geboden, Deuteronomium, waar staat dat geen Moabitische in de vergadering des Heren mag komen. De wet die de Moabitische wel buiten de grenzen houdt, maar niet binnen kan brengen. De wet die het verloren erfdeel, dat wat we kwijtgeraakt zijn, nooit echt terug kan geven. Zelfs het erfdeel van Israël niet kon herstellen. En het dode volk niet tot leven kon verwekken. Dat was die naaste bloedverwant. En die naaste bloedverwant die moet als het ware ruimte scheppen voor de grote losser. En dat kan alleen als er 10 getuigen zijn. 10 getuigen die als het ware instemmen met dat wat er gebeurd is. Zo staat er heel wonderlijk in de Bijbel dat wij door de Heer Jezus gerechtvaardigheid krijgen. En weet u wat er dan staat? Een gerechtigheid waarvan de wet, en hoeveel geboden waren er? 10 geboden waarvan de wet en de profeten getuigen. Niet zomaar dat God zegt, nou het is voor elkaar, maar precies volgens de wet wordt de mens verlost, gelost, gerechtvaardigd door die tweede mens, die tweede losser, de Heer Jezus die voor ons gekomen is, die andere losser, die naar de wet, die eigenlijk het eerste recht had, gekomen is, de Heer Jezus, de grote losser. En wat is het geweldig, dat deze losser hier naar voren treedt en ons werkelijk verlost. De wet had de oudste rechten, zeker, maar kon niet verlossen. Want zo mogen we blij zijn dat er Jezus gekomen is om ons werkelijk echt te verlossen. En dan zien we dat Boas zegt, dan zal ik lossen. En wat staat er in vers 8? Gij zijt heden getuigen. Gij zijt heden getuigen. Dat ik al wat Elimelech heeft toebehoord en al wat Giljon en Machlon heeft toebehoord, koop uit de handen van Naomi. En wat staat er dan? En ook Rut. En wat staat er dan achter? De Moabitische. Waarom dat het er nou nog achter moet, hè? Rut, de Moabitische. Ze horen het allemaal. Dat deze heidense vrouw gekocht wordt door onze grote losser, Rut de Moabitische, tot vrouw. Wat een liefde van God. Het leven van de gestorvene, van Machlon, gaat dan verder en eindigt niet. En weet je, dan vind ik het zo mooi dat die mensen in de poort daar als het ware dit stel toejuichen met de woorden van dat Rut mag worden als een Rachel. Kunt u vinden in vers 11. En wat lezen van Rachel? Rachel was de beminde. Oh, wat hield die Jacob van Rachel. En dat Rut mag worden als Lea. Lea die als het ware het huis van Israël gebouwd heeft. De bouwer. En dat het huis van Boas en Rut mag worden als Peres. Kijk u maar in vers 12. Die Tamar aan Juda baarde. Kent u de geschiedenis van Juda en Tamar? Juda had ook een zoon die met Tamar getrouwd was. Maar die zoon overleed en Tamar bleef alleen. Toen had Juda nog een tweede zoon en die gaf hij toen aan Tamar als een zwagerhuwelijk. En ook die tweede zoon overleed. En toen zei Juda tegen Tamar, blijf maar afwachten, want mijn derde zoon zal ik aan je geven. En die derde zoon werd aan Tamar niet gegeven. En dan zou de lijn bij Tamar, als het ware, die zou als het ware helemaal buiten alles vallen. En dan gebeurt die hele wonderlijke geschiedenis dat Tamar zich kleedt als een hoer en die gaat zitten langs de weg en dan komt Juda langs, de schoonvader van Tamar. En dan heeft Juda gemeenschap met Tamar en dan wordt Peres geboren. En uiteindelijk hoort Juda dan dat hij dus met Tamar gemeenschap gehad heeft. Juda heeft het lossersrecht verzaakt. En ook hier zie je eigenlijk dat juist deze Tamar en die Peres in de geslachtslijn van Christus opgenomen wordt. Wonderlijk. De geloste. Ook Tamar was gelost uiteindelijk door de Heer. Zo zien we dat een lijn, een geslacht wat uitgeroeid wordt, het menselijk geslacht wat geen leefkans meer heeft, gelost wordt door onze grote losser. En laten we dan eindigen met dat prachtige stukje. Want uit deze Rut wordt Obed geboren. En als je dat dan zo leest, hè, dan staat er in vers 17... En de burinnen gaven het een naam, zeggende... Aan Naomi is een zoon geboren. Er staat in Jesaja, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Waardoor we weer verder kunnen leven. En deze Obed was de opa van David. Wat hebben we gelezen in Openbaring? Hij heeft ons gekocht met zijn bloed om ons een koninklijk geslacht te maken. Nou, we zijn gekocht, mensen, om koningen te worden. En hier zien we de grote koning David. Heeft u er wel eens over nagedacht? Wie de moeder was van Boas? Weet u dat? Weet u wie de moeder van Boas was? De moeder van Boas was Rahab. De heiden uit Jericho. De hoer uit Jericho. De moeder van Boas was notabene Rahab. Rahab die verlost werd uit Jericho en opgenomen werd in de geslachtslijn van Juda. De koninklijke geslachtslijn van David. Mensen, wat een genade. En dat deze Boas eigenlijk hetzelfde mee mocht maken om Rut mee te nemen in deze geslachtslijn. Om zo familie van God te worden. Daar in Efrata. Daar in de velden van Bethlehem. Daar werd de losser gevonden. Daar werd gelost. Jaren later werd daar in de velden van Efrata een jongen gevonden die daar achter de schapen aanliep van zijn vader Isaïe. Daar werd ook de koning gevonden. David. U kent misschien wel de geschiedenis van Samuel. Die daar naar Bethlehem kwam. Waar is de koning? De koning die voor Israël mag regeren. Eerst zien we dat daar de losser geboren wordt. Dan zien we dat daar David geboren wordt en gevonden wordt als de koning van Israël. En de komende dagen mogen we erover nadenken dat daar in die velden van Efrata de Heer Jezus geboren werd. Als de grote koning, maar ook als de grote losser. O, wat mogen we de Heer dankbaar zijn dat heden ons de heiland geboren is. He, daar staat in vers 14, en de vrouwen zeiden tot Naomi, geprezen zij de Heere die het u heden niet laat ontbreken aan een losser. Dat is hetzelfde als wat er in Lucas staat. U is heden de losser geboren. Onze Heer Jezus Christus. In deze hele geschiedenis van Rut vinden we één ding steeds weer terugkomen. Een geweldige liefde en een geweldige genade. En zo mogen we de komende tijd erover nadenken. Wat is het geweldig dat deze losser voor ons gekomen is. Om ons los te kopen. Om ons terug te brengen in het leven. Niet alleen terug te brengen in het leven, maar ons te plaatsen in een koninklijke geslachtslijn. Om met Christus meer dan koningen te zijn. Met wel een geweldige genade die we daarin kunnen vinden. Amen.